Misschien zit je nu wel lekker thuis. Thuis, die ene plek alleen van jou. Waar je kiest voor wild gaan spelen met je hond. Helemaal losgaan op keiharde muziek zonder dat iemand het ziet. Of relaxed gaan. Ploffend op de bank met jouw favoriete podcast. Jij kiest voor gaan. Ook thuis. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Check fbto.nl. Jij kiest. FBTO.
Dit is de voetbalpodcast Kick-off van De Telegraaf. Met chef voetbal Valentijn Driessen, Ajax-volger Mike Verwij en Pim CD.
Ja, en een hele goede dag. Daar zijn we weer met een nieuwe kick-off. Op verschillende locaties zijn we aanwezig. Mike, waar ben jij?
Ik zit voor het stadion in België.
Oké.
Voor het Koning Boudewijn Stadion met uitzicht op het Atomium.
Kijk, nou, hartstikke goed. Kun je daar iets over vertellen over het Atomium, of niet?
Ja, ik wist dat je dit zou vragen.
Oh, serieus?
Een stalen constructie in het IJsselpark bestaat uit 9 bollen met elk een diameter van 18 meter.
Ja.
Wat wil je nog meer?
Ik ben er wel. En Valentijn Driessen, ja, ik zie hem niet. Ja, want,
het is jammer dat het niet in beeld is, want ik zie Mike gewoon Google voorlezen.
Ja. Nee? Nou, hij heeft het toch niet uit zijn hoofd geleerd. Waar ben jij, Valentijn?
Ik zit voor mijn kunstgrasveldje. Ik ben net thuis gearriveerd uit Ibiza.
Zo.
Waar ik ben geweest. En ik stap zo in de auto om me te begeven in het Pinksterverkeer. Om Brussel onveilig te gaan maken.
Ja. En dan vragen natuurlijk onze luisteraars zich af. Was je aan het compenseren of waarom was je op Ibiza?
Nou ja,
of kan je er niks over zeggen?
Heel eerlijk zeggen dat ik aan het compenseren was. En tegelijkertijd ook nog wat werk heb gedaan. Nee, ik heb daar een interview gemaakt met de familie Stijn. Maurice en Sam Stijn.
Ja.
Ja, die was de voetbalfamilie van de laatste weken. Sam die niet promoveerde met ADO en naar FC Twente gaat volgens zoek toch Eredivisie speelt. En Maurice Stijn die ADO in de Eredivisie hielp door
Sparta.
De laatste vier wedstrijden. Of Sparta
ja.
In de Eredivisie hielp door in de laatste vier wedstrijden 10 punten te pakken.
Ja, en werken jullie ook?
Maar mag ik even wat zeggen, Pim? Want jij zegt onze luisteraars vragen zich vast af of Fanta aan het compenseren was. Dat is, zou Louis van Gaal zeggen, dat is een aanname. Maar dat klopt helemaal niet, want onze luisteraars weten dat jij de enige bent die altijd aan het compenseren.
Ja, dat is ook wel weer waar. En die neem ik graag op mij, jongens. Dat maakt mij niks uit. Ja. En ik ben er weer. Ja, zo is het ook dan weer.
Als je donderdagavond laat weggaat en je komt vrijdagochtend terug en je moet nog een verhaal maken en interviewen en rollen maken, dus nee, dan komt er van compenseren weinig. Maar ik moet wel zeggen, Mike, die overkomt het vaker. Mij overkomt het niet zo vaak, maar dat ik toch weer een aantal mensen ben tegengekomen die inderdaad de podcast luisteren en die beginnen over de podcast.
Oh ja? En wie zijn dat dan?
En ik ken ze voor de rest niet. Dat zijn mensen die je dan tegenkomt op Ibiza. Ook nog iemand in het vliegtuig. Of twee mensen nog.
Ja.
Maar ook op Ibiza. Dus op een of andere manier schijnen we toch wel wat goed te doen.
Ja. Mag ik één ding nog vragen over Ibiza? Stel, je zou wel gaan compenseren en je zou naar Ibiza gaan. Hoe ziet dat er dan uit? Een compenserende Valentijn Driessen op Ibiza?
Niet eerlijk de waarheid te zeggen. Hoe heet dat? Ik denk, ik ga misschien nog één keer naar Ibiza. En om bonuspunten te scoren bij mijn vrouw.
Ja.
Maar voor de zou ik zelf nooit heen gaan.
Hoezo niet dan?
Nee joh, helemaal nergens over man.
Hoezo
ik
niet?
Ik lekker Portugal.
Hè? Nou, Portugal, ja, daar ben je een grote fan van hè?
Ja.
Okay,
nee, dit is allemaal zo toeristisch en zo uitgekookt allemaal. Je ziet wel dat heel veel mensen er wel graag bij willen horen. En die vinden het allemaal geweldig.
Ja, oké. Nou, waarvan de akte. Hey, werken jullie ook graag samen met mensen in de staf die jullie complimenteren?
Ik niet.
Nee? Hebben jullie het gehoord, Keert?
Ja, ik heb het zeker gehoord. En ik vond het een hele mooie verspreking.
Ja.
Want ik heb het niet gehoord. Help me even.
Nou,
directeur stond bij Hans Kruij voor de camera. En hij wilde graag mensen in zijn staf die hem complimenteren.
Oh. Ja.
En waarom wil je hem niet in je staf?
Nou, omdat ik het heel erg belangrijk vind dat ik mensen in mijn staf kan verzamelen die mij complimenteren.
Het was sowieso.
Ik moet zeggen,
Mike?
Wij maken deze podcast al jaren en we strooien met complimentjes richting Pim.
Ja.
En dat, het is jammer dat we ze nooit terugkrijgen, maar dat, dat maakt niet zoveel uit. Maar dat was een hele mooie verspreking van Dirk. En ik vond eigenlijk wat ik teruggezien heb, de hele persconferentie wel deskuits.
En wat is een deskuitse persconferentie, Mike?
Nou, hij was heel lang aan het woord, maar hij zei eigenlijk niet zo heel veel. Het was eigenlijk een beetje... Ja, hij liet de kerk in het midden. Alleen, ja. Hij was wel heel uitgesproken. Hij vond wel dat ADO zo snel mogelijk naar de Eredivisie moest. En dat het uiteindelijk een club in het linkerrijtje van de Eredivisie moet worden. Maar denk ik ook wel dat ADO uiteindelijk misschien wel die potentie heeft. Maar het is, ja, dat is wel heel ambitieus, vind ik.
Ja, ik dacht meteen...
Ongelooflijk een valkuil waar hij zelf natuurlijk instapt.
Ja, precies.
Hij weet helemaal niets van de club, weet niets van de jeugdopleiding. Weet nauwelijks iets van de financiële draagkracht. Dat die mensen van Bolt, die Amerikaanse investeerder blitsen. Dat het niet iemand is die met geld strooit. Liefst beknibbelt hij erop. Dus ja, ik hoor net en ik heb een klein stukje van die persconferentie gezien. En denk ik, Dirk, je loopt nou al zo lang mee. Loop even om die valkuilen heen. En zeker omdat die je eerste club is. De eerste grote uitdaging. Op een niveau wat echt onvoorspelbaar is. Er is niks zo onvoorspelbaar als de eerste divisie. Dat is vorige week ook weer gebleken.
Ja.
Dus, een recept voor ongeluk is dit.
Ja. Laten we meteen naar
het bijzondere vond ik ook dat hij zei dat hij van plan was om... Kiesnaar te behouden. En Thomas Verheid voor de club te behouden. Maar ja, volgens mij hebben die allebei wel aangegeven. In ieder geval Kiesnaar. Dat gewoon geen reële optie is.
Daryl Janmaat die gaat natuurlijk ook weg. Maar als die Verheid kan houden, dan kan je met Verheid kan je natuurlijk wel wat doen. Maar ja, die verdient niet een ministersalaris, maar die moet 2 ton kosten. Ja, is er een club die 5 ton biedt, ja, dan steekt die jongen 3 ton in zijn zak. Ja, daar kan een ADO echt niet aan tippen. Nee, dus dat zou echt een heel moeilijk verhaal worden voor hem.
Wat zou zo'n Verheid verdienen bij ADO? Wat moet je zo'n jongen, wat is het, denk je? 2 ton dus. Ja,
2 ton of zo.
Ja. Laten we meteen even naar de stellingen gaan, want daar zit dit ook in. De eerste stelling, Kuit gaat promoveren met ADO Den Haag. Mike.
Oneens.
Eens.
Feyenoord moet blij zijn dat Dessers is vertrokken.
Oneens.
Eens.
Heel goed. Ik doe eerst Valentijn voor zijn kunstgrasveld en dan Mike voor het stadion. Bergwijn voetbalt volgend seizoen bij Ajax.
Je viel al weg, maar die speelt bij Ajax volgend seizoen.
Ja, oké. Mike.
Eens.
PSV moet Doan behouden.
Oneens.
Eens.
Het gaat lekker, die stelling is zo op afstand. Raar dat Schreuder geen plek heeft voor Bogarde in zijn staf.
Eens.
Oneens.
En het is mooi dat de Pai Promes zo openlijk een hart onder de riem steekt.
En wie stak hier nou onder de riem? Want hij stak er 2, hij viel weg. Want
het is mooi dat de Pai Promes zo openlijk een hart onder de riem steekt.
Oneens.
Oneens.
En Noah Lang gaat de absolute wereld ophalen.
Eens.
Oneens.
Ja, want dat was natuurlijk iets wat Louis van Gaal aan Noah Lang zou hebben gezegd. En Noah Lang liet zich ook niet al te bescheiden uit in een soort afscheidsinterview in de Belgische pers. Laten we eerst even luisteren naar hoe van Gaal dat zei.
Dan moet hij wel in zijn gedrag en discipline nog een stukje bijleren. Maar hij heeft wel ongelooflijk veel creatieve kwaliteit. Hij kan een wedstrijd openbreken. Dus als hij dat gaat zeggen, dan dat ik dat gezegd heb, dan bedoel ik dat dat hij kan met 1 actie de wedstrijd openbreken. En dat zijn niet zoveel spelers die dat kunnen. Misschien dat hij dan denkt dat hij de beste speler is, maar dan moet hij nog heel wat leren in gedrag en discipline.
Maar Mike, even over Noah Lang. Hè. Wat is jouw inschatting? Gaat hij wel nog veel stappen zetten?
Ja, dat hoop ik wel. Maar Louis van Gaal zei wel terecht dat hij ook qua mentaliteit en qua gedrag stappen moet zetten. Dat het een geweldige voetballer is, dat vond iedereen bij Ajax eigenlijk altijd. Hij heeft een beetje hetzelfde wat Justin Kluivert had. Dat zijn ook hele goede vrienden. Ze zeiden van elkaar over elkaar van, als wij op het veld staan, ja, dat is het wat wij het beste kunnen. Ze hebben geen angst, ze hebben geen zenuwen en ze kunnen gewoon gigantisch goed voetballen. alleen voetballen is meer dan alleen heel goed kunnen voetballen. Het is ook wel je gedrag, je mentaliteit. En daar schort het bij Noah soms af en toe nog wel aan, denk ik. Ik vond het wel heel mooi dat hij het Belgisch voetbal in Nederland op de kaart had gehad. Ja. Ik denk dat Louis het daar niet mee eens was. Dat hij vindt dat hij in zijn Antwerptijd het Belgisch voetbal op de kaart heeft gezet. Maar ja. Hij is natuurlijk niet bescheiden, Noah. Nee. Ik vind dat wel heel mooi. En dat zorgt ook dat hij als voetballer waarschijnlijk zo onvoorspelbaar is.
Mike, waar gaat hij heen?
De verwachting is naar AC Milan. En dat aangekondigd gaat worden op het moment dat Milan de overname definitief is. Italiaanse media melden al een hele tijd dat er een akkoord zou zijn. Ik weet dat zelf niet, moet ik heel eerlijk zeggen. Maar volgens de Italiaanse media speelt hij volgend seizoen bij AC Milan.
Ja, leuk. Kunnen we het vaker over de Italiaanse media hebben. Valentijn, als jij Noah Lang tegen het licht houdt.
Nee, dan zie je, hij zit nu al bij AC Milan. En die jongen is 20 jaar en die wordt weggehaald bij Club Brugge. Ja, dus die is wel op weg naar een bepaalde positie in het Europese topvoetbal. En ik denk ook met Zlatan erbij. Kijk, als die zeg maar onder de hoede wordt genomen door Zlatan. En hij krijgt de brutaliteit van Zlatan, maar ook de werkethiek van Zlatan mee. Dan denk ik dat hij echt, want kwaliteit heeft hij sowieso. En moet ik ook eerlijk bekennen wat hij aangaf in die Belgische media. Dat hij dat Belgische voetbal kleur op het gezicht heeft gegeven. Ja, dat is wel zo. Zowel binnen als buiten het veld. Maar vooral ook binnen het veld vond ik. Ja. Het was een bezienswaardigheid. Wat Mike zegt, hij kan gewoon geweldig goed voetballen. Ja. Dat is een ding wat zeker is.
Wordt wel 23 naar ik mee, net even gekeken. Wat zei je?
Stockout. Ja. Hoe bedoelde je dat niet?
Nou nee, maar meer eventjes. Hij is ietsjes ouder, maar nog steeds hartstikke jong inderdaad. Hoe zou Schreuder daarnaar kijken? Want die heeft hem natuurlijk bij Brugge onder zijn hoede gehad. Is dat dan een beetje met pijn in het hart dat hij nu naar Milan gaat en dat hij daar niet meer mee kan samen gaan werken?
Nou ja, ik weet ook wel of Schreuder...
Gaat het? Mike?
Ja.
Komen ze jaren? Hoor,
podcast, ik word nu in de boeien. Nee.
Dat is Ellie Lust, hè? Dat was Ellie Lust, ja, hè? Ja, ik zag er wel.
Helemaal uit de hand. Ik zag net twee mensen in een verschrikkelijk oranje pakje voorbij lopen. Dus
ja, precies, ja.
Ik denk dat Ellie Lust al in paniek was geraakt.
Ja, maar we hadden het inderdaad over Schreuder en Noah Lang, want die hebben wel een goede band met elkaar, toch uiteindelijk?
Ja, zeker. En Schreuder kent hem natuurlijk ook uit de tijd dat hij assistent was bij Erik ten Hag. Ja, en destijds heeft Ajax de beslissing genomen om hem te laten gaan. En dat was ook niet vanwege zijn voetballende kwaliteiten. Maar dat was vanwege zijn gedrag. En ja, dat botste gewoon met Erik ten Hag. Waardoor iedereen het verstandige vond. Want mensen binnen de club, die wilden hem eigenlijk verhuren aan Club Brugge. Maar wat Overmars en ten Hag betreft, was verkoop prima.
Ja, ook al natuurlijk omdat ze daar iets hadden, hè, op die plaats.
Ja, en het was zijn vooruitzichten.
Ja, het was niet een jongen die 2 jaar even rustig op de bank blijft zitten. Daar is hij veel ongeduldig voor. Maar je hebt het nu over Schreuder. Maar hij gaf natuurlijk ook aan dat hij vreselijk veel bonje heeft gehad met Schreuder. En voordat Schreuder bij Brugge kwam, deed hij het natuurlijk heel goed. En na de hand heeft hij het ook weer opgepakt. Maar of dat aan Schreuder ligt of niet, dat vraag ik me af. Hè. Maar ze hebben wel heel veel bonje gehad. En dat heeft hij van de week natuurlijk ook nog een keertje benadrukt.
Ja.
Dat dat ze bijna met de neuzen tegenover elkaar stonden. Dat het absoluut niet vriendelijk ging. En dat het taalgebruik daar niet voor herhaling vatbaar is.
Nee, dat is duidelijk. Nou, benieuwd wanneer inderdaad die overgang naar Milan dan bekend wordt gemaakt. Ik zal even een stukje proza voorlezen. Trots op het feit... Nee, ik hoef je column niet voor te lezen, nee. Nee. Trots op het feit dat je staande blijft, terwijl mensen die niets van je privéleven afweten je veroordelen zonder dat er strafbare feiten zijn bewezen. Er wordt van alles gezegd, maar je bent er en je doet je ding, heavy. Ik weet wat deze prijs voor je betekent en wat je ervoor hebt moeten doen dit seizoen. En dan scoor je ook nog de winnende goal. Nou, dat is inderdaad de Memphis Depay richting Promes. Er is veel over te doen geweest en jij schreef daar jouw stukje proza over, Valentijn.
Ja, lees me voor.
Nee, dat heb ik even niet bij de hand. Nee. Maar wat...
Ik denk je komt vanwege mijn rechtenstudie wel bij mij terecht, Bim. Maar begin wel met Valentijn, dat is wel beter.
Ja, inderdaad. Jij komt zo bij jou. Maar dat is wel toch wel heel opvallend, hè? Dat hij dat zich daar zo over heeft uitgelaten.
Ja, en het is helemaal niet nodig. En ik kan best voorstellen dat hij een hart onder de riem wil steken. Maar dan bel je hem toch gewoon op. Dat kan ook. Dat hoef je niet per se via een Instagram post. Maar dit is de bedoeling dat het publiekelijk wordt. Maar ik vind het op dit moment gewoon ongepast helemaal. Omdat het is nu niet alleen een verdachtmaking meer. Maar daar weet Mike meer over. Het verschil tussen een verdachtmaking en de zaak die is opgestart.
Ja.
Dus ik vind het heel onhandig. En ook de mensen die ik dan spreek in mijn omgeving. Dat zijn gewoon doodnormale Nederlanders. En ja, die vinden dit echt... Het typische gedrag van mensen die denken dat ze boven de maatschappij staan en dat ze dit kunnen veroorloven, omdat het een vriendje van hun is. En dan denk ik van ja, daar ben ik het helemaal mee eens. Dit had hij nooit moeten doen.
Nee, Mike? Met je studierecht in je achterzak inderdaad, kan jij daar het een en ander over zeggen?
Nou, kijk, in principe heeft Depay natuurlijk gelijk dat iemand onschuldig is tot het tegendeel is bewezen. Alleen ik vind als Nieuwsuur gewoon met telefoontaps komt waaruit echt heel duidelijk blijkt dat hij van plan was om zijn neef te vermoorden. En ook waaruit blijkt dat hij voor allerlei andere dingen, zeg maar, of van een aantal andere dingen wordt beschuldigd. Ook de collega's John van Heuvel, Mick van Wely hebben al geschreven dat hij waarschijnlijk deel uitmaakt van een criminele organisatie. Dat hij betrokken is bij drugshandel. Ja, en dat komt uit de dossiers die in handen zijn van de Telegraaf en van Nieuwsuur. Dus ik denk, ja, als je dan zegt van hij is onschuldig, formeel klopt dat. Maar er is zoveel bewijs dat ik daar zelfs bij een hele goede vriend van me niet mijn handen aan zou branden.
Jezus, man. Ja. Het is wel, hè?
Ja, dat is
wel komen hem halen.
Ja. Dat is het voordeel van bij een stadion gaan zitten. Dat gebeurt af en toe.
Het is nou bij Brussel, daar bij het Koning Boudewijn Stadion is het misschien... Brussel is natuurlijk ook een stad die wel onrustig kan zijn, hè?
Maar dit moeten ongeveer dezelfde mensen zijn, of mensen met dezelfde spanningsboog als Ellie Lust. Want er is echt helemaal niks aan de hand. En ze komen gewoon te pas en te onpas met allerlei sirenes aanrijden. Dus.
Of het is de escorte voor Valentijn Driessen natuurlijk, hè, die zo meteen
die komt iets later. Maar ik had nog wel een juridische vraag aan Mike. Inderdaad, je krijgt heel dat oordeel van, of tenminste, dat mensen zeggen, je bent niet veroordeeld tot de rechter dat heeft uitgesproken. Maar als je in staat van beschuldiging wordt gesteld en er komt een rechtszaak... Is het dan niet zo dat je op dat moment ook niet meer onschuldig bent?
Ja, dat schreef je aan je column, hè?
Ja.
Ja.
Maar je bent onschuldig tot het tegendeel is bewezen.
Ja, maar hoe heet dat? Moet je dan, ben je op dat moment dan ook niet verplicht om je onschuldigheid te bewijzen, zeg maar?
Nou ja, kijk, als het tot een rechtszaak komt, dan vindt het Openbaar Ministerie in ieder geval dat er genoeg verdenking is om een zaak te beginnen. Ja, en dan komt uiteindelijk de officier met een straf uit.
Anders was de zaak, anders was de zaak wel geseponeerd natuurlijk.
Ja,
dus precies.
Dan, precies. Ja. Hey, voordat we inderdaad hier een hele juridische podcast gaan beginnen, er was ook nog een andere uitlating van Depay die ook wel wat soft deed opwaaien, maar daarin staat hij zeker niet alleen.
Pim, mag ik je nog heel even onderbreken?
Zeker,
wat ik bijna net zo kwalijk vond als de uitspraak van Memphis. Kijk, Louis van Gaal heeft ooit besloten om Promes niet meer op te roepen, omdat hij dit gedonder niet in zijn spelersgroep wilde hebben. Kijk, iedereen weet, vroeg of laat komt dit tot een rechtszaak. En ja, dat wil je niet bij Oranje in de groep hebben. Zeker niet op weg naar een WK. Daar werd gisteren naar gevraagd. Ja, toen zei Louis op een gegeven moment... Van ja, nee, dat is het niet. Het gaat om de focus van Promes. En hij is niet voor niets naar Rusland gegaan. Maar wat ik echt kwalijk vond, is dat Van Gaal een vergelijking maakte met Patrick Kluivert. Die heeft hij in 1995 ook gesteund, nadat hij een dodelijk verkeersongeluk veroorzaakte. En die heeft hij zelfs geholpen bij het uitdienen van zijn straf. Dat was een taakstraf. Mm-hmm. Ik weet niet wat Louis gedaan heeft of hij meegeschoffeld heeft, maar dat zei hij gisteren. Alleen wat ik kwalijk vind is dat je een dodelijk verkeersongeluk, ook fout, laat dat duidelijk zijn, maar dat je dat op gelijke hoogte stelt met een poging tot moord, mogelijk lid zijn van een criminele organisatie en mogelijke drugshandel.
Ja.
En daar zei Louis van Gaal toen daarna werd gevraagd ook wel van ja, dat is natuurlijk wel een andere gradatie. Maar dat was eigenlijk een hele gekke vergelijking.
Ja. Nee, dat is duidelijk. Hè. Wat Van Gaal volgens mij wel in algemene zin bedoelt, is dat spelers voor elkaar gaan staan als ze in een moeilijke situatie zitten. Maar dit punt is heel duidelijk, Mike. Maar ik maak even het bruggetje naar Wijnaldum. Want daar zie je dus ook op een totaal andere situatie. Maar dat niet alleen van Depay, maar ook vanuit andere hoeken Wijnaldum echt wordt gesteund. En dat mensen zich ook uitspreken. Dat heb jij, Valentijn, natuurlijk wel gemist bij internationals, hè, de afgelopen periode onder de Boer ook. Dat ze zich een beetje stilhouden. Maar hier waren ze toch heel uitgesproken over.
Ja, hier waren ze heel uitgesproken over. En dat komt natuurlijk ook door de persoonlijke relatie die ze met hem hebben, met Wijnaldum. En ze vinden het natuurlijk al een goede voetballer, want ze hebben ook de finale van de Nations League meegehaald. En ze weten wat voor inbreng die kan hebben tijdens wedstrijden. En dit is een jongen die natuurlijk in de absolute top voetbalt. En Paris Saint-Germain is ook nog absolute top. En hij heeft best ook nog vrij veel minuten gemaakt. Maar tegelijkertijd, en tenminste, ik denk dat er ook achter zit. Zij zien natuurlijk ook die andere jongens op de training.
Mm-hmm.
Ja, of je traint met Depay, of met Wijnaldum, of je traint met Guus Stil.
Ja. Ja,
dat zien deze jongens. Ja, en als je het dus echt zelf verschut wil zetten, ja, dan roep je van we hebben liever Til dan Wijnaldum. Ja.
Ja, ja.
Dus die jongens konden daar bijna niet omheen natuurlijk.
Nee, maar wat is het nou? Want hij heeft best nog wat gespeeld natuurlijk bij Paris Saint-Germain. Laatste periode ging het wat moeizamer. Maar wat begreep ik nou ook uit jouw column over dat saboteren? Of wat was nou precies zijn positie bij Paris Saint-Germain? Waarom is Van Gaal, want hij heeft wel andere spelers wel degelijk geselecteerd in het verleden ook, die ook in een moeilijke situatie zitten?
Ja, nee, het ging natuurlijk om zijn gedrag bij het Nederlands elftal. Mm-hmm. Je moet fris, vrolijk en fruitig zijn, ook als je reserve staat. En dan moet je ook jezelf wegcijferen voor het teamproces. En Van Gaal suggereerde met zijn verklaring afgelopen dat hij dat niet deed. Ja, en dat kan niemand zich voorstellen. En dat kunnen zijn collega-internationals zich ook niet voorstellen. En die hebben dat ook niet gemerkt, zeg maar, in de afgelopen tijd.
Maar het is toch een prof, jullie werken, hebben al heel lang, kijken jullie mee bij het Nederlands elftal. Het is toch ook een speler die juist zich onderscheidt door zijn ethiek, door de notabene ook op het WK in Brazilië onder Van Gaal?
Ja.
Nou, ik vond het, zeg maar, het commentaar van Wesley Sneijder, want een heleboel mensen die maakten de vergelijking tussen de situatie met Sneijder in 2013, die zijn aanvoerdersband kwijtraakte en vervolgens ook even niet opgeroepen werd. En Wijnaldum was allebei onder Louis van Gaal. Alleen Sneijder zegt erover, ja, ik kreeg een hele duidelijke boodschap mee. Ik was niet fit genoeg. Mm-hmm. En ik wist precies wat ik moest doen om terug te komen in de selectie. Alleen als Louis van Gaal aangeeft, maar ja, ik selecteer alleen spelers die leuk zijn, ook leuk zijn als ze niet spelen. Ja, dan weet je eigenlijk niet wat Wijnaldum moet doen om weer terug te komen in het Nederlands elftal. Dus Sneijder zegt ook, nou, ik kreeg een boodschap mee, maar wat die boodschap voor Wijnaldum is, ik weet het niet.
Zou dat Van Gaal achter de schermen duidelijker kunnen zijn geweest naar Wijnaldum toe, Valentijn?
Nou, dat denk ik haast wel, maar hij heeft natuurlijk ook gezegd, hij moet het dan bij het Nederlands elftal laten zien. Ja, als je niet geselecteerd wordt, kan je het niet laten zien.
Hmm.
En in feite is er nog, na deze vier wedstrijden, is er nog één moment en dat is begin september.
Ja.
Als er dan weer twee Nations League en wedstrijden op het programma staan en daarna is het de definitieve selectie van het Nederlands zelf. Dus dan zou die er in september bij moeten zijn om te laten zien dat hij in de ogen van Van Gaal wel een rol kan spelen, ook als hij reserve zit.
Maar speelt Van Gaal niet met vuur ook? Want kijk, bij Sneijder vertaalt het zich uit.
Hij speelt met vuur spelen, heb ik. De Paai speelt met vuur. Van Gaal speelt met vuur. Mike, wie speelde nog meer met vuur? Je had vanochtend ook. Suzanne Lenderings bij Ajax.
Ja, daar komen we zo op. Ja. Ja, nee, maar Ellie Lust speelt ook. Nee, die bestrijdt het vuur natuurlijk. Maar wat ik me afvroeg, stel, want bij Sneijder pakt het dan in die zin goed uit dat hij op het WK van 2014 een hele goede rol speelt. Maar stel nou dat Wijnaldum opgevend zegt van, joh, weet je, bekijk het lekker. Ik stop. Beetje de ziekte.
Ik kan me voorstellen dat Wijnaldum denkt van, Koeman kan mij niet snel genoeg beginnen.
Maar als hij het wel doet voor het WK, dan zit je dus, en dan zitten ze Matties wel bij de selectie. Ja, het is even een wat als, zeg maar, als dan scenario.
Ja, maar ik denk dat je het zo niet naar moet kijken. Zo wordt er niet naar gekeken. Dat
Nee, dus jij denkt wel dat hij gewoon
gaat niet bedanken. Hij gaat niet bedanken. Natuurlijk niet, dat doet hij niet.
Nee.
Wacht even, ik word nu aangesproken door twee stewards van het Nederlands elftal.
Ernie?
Jullie weten het ook niet.
Ja.
Dat, ik dacht dat jullie voor Ajax werkten.
Maar ik zit op dit moment met de twee stewards te praten.
Okay.
Gaat het goed, Mike, daar?
Ja, gaat heel goed.
Zijn ze fan van de podcast?
Jullie zijn in de podcast, jongens.
Oh, nou.
Heb je ook wat willen zeggen tegen Van? Hij komt erbij zitten. Nee.
Lekker. Kijk maar uit voor dat soort zaken in elk geval. Maar goed, we nemen dit inderdaad, zeg ik even voor de duidelijkheid, op vrijdagmiddag op. Vrijdag natuurlijk 20:15 die wedstrijd België tegen Nederland, Nations League. Ja, het blijft er maar doorgaan dit seizoen qua wedstrijden in elk geval. Willen we daar nog even iets over kwijt, jongens? Want we gaan ook wat andere zaken nog bespreken. Wat gaat het worden?
Dat ik een beetje schrok van de balans. Van Nederland tegen België.
Ja, dat zag ik inderdaad. Die is niet zijn beste. Nee, maar ja. Vanavond zullen ze ook niet zo makkelijk een overwinning of een vergelijkspel uit het vuur slepen, toch? Hey, vuur, zijn we weer. Ja.
Jij speelt met vuur, Pim.
Waarom niet eigenlijk? Ik begrijp niet helemaal waarom niet.
Omdat de Belgische selectie toch beter is. Jullie zeggen altijd, België staat tweede op de wereldranglijst en Nederland tiende. Dus dat is een appeltje eitje voor België, toch?
Oude lullen selectie, man.
Oh ja, ja. Ja, een beetje, ze zijn een beetje ouder. Ik zag wel Mignolet, die keept bij de Belgen, hè, Mike?
Ja, dat is al een reden waarom Nederland zeker een goed resultaat kan boeken.
Oké, geen...
Ik moet zeggen, ik heb hem gezien in de kampioenswedstrijd van Club Brugge bij Antwerpen. Toen was hij wel uitstekend.
Mm-hmm.
Maar ja, Mignolet is natuurlijk geen Thibaut Courtois. Dus
nee.
Ja, ik zie wel kansen voor het Nederlands ook.
Hey, laten we even wat Ajax-nieuws erbij pakken. Over de keepers gesproken. Vlekken, die wordt de hele tijd in verband gebracht met Ajax. Nou, Mignolet noem ik ook. Daar hebben we natuurlijk eerder in de podcast ook over gehad. Wat is de actuele status rondom de doelmannen?
Ja, nog steeds hetzelfde als de vorige keer. Er is geïnformeerd. En ja, ze zijn de markt wel een beetje aan het aftasten voor een nieuwe keeper. Misschien in de Spaanse media, daar zijn we weer. ook een bericht over Cillessen.
Ja.
Ja, natuurlijk een hele logische gedachte, omdat hij al bij Ajax heeft gespeeld. Alleen om nou 3 keepers in de 30 aan te trekken. Misschien dat ze het doen, maar het lijkt mij niet heel handig en niet een heel goed signaal om alleen maar zulke oude keepers
te trekken. Nee, en die wordt Valentijn ook in verband gebracht met PSV nog steeds. Maar schijnt de blessuregevoeligheid van Cillessen schijnt wel echt een probleem te zijn, hè?
Ja, maar dat kan ik me ook heel goed voorstellen. En ja, we moeten niet nu net doen alsof er totaal geen keepers in de wereld rondlopen die goed genoeg zijn voor PSV of Ajax. Die lopen natuurlijk echt wel rond. Dus ik denk dat wat dat betreft hoeven ze zich nog geen zorgen te maken. En Cillessen, wat Mike zegt, ja, die is en blessuregevoelig en op leeftijd. Ja, als je denkt van we kunnen het aan met 3 van die oudjes en dan wisselen we gewoon af en toe. Hè, want Pasveer loopt natuurlijk ook nog rond. Dus nou, dan zou je er ook toe kunnen besluiten. Maar dan heb je volgend jaar weer een probleem. Dus,
ja. Formeel moet Stekelenburg zijn contract nog verlengen. Dus die staat... Die is per 1 juli in principe transfervrij. Alleen dat zal volgens mij niet zo heel lang op zich laten wachten. Nee. Die gaat normaal ook een jaar bijtekenen.
Hey, en ik zag ook Fabrizio Romano, onze de Twitter journalist met de miljoenen volgers, al Telegraafbericht delen over de onderhandelingen die geopend zijn tussen Ajax en Tottenham over Bergwijn. Mike, wat is de actuele situatie? 20 miljoen hebben ze neergelegd? Of wat? Of iets minder?
Nou, Ajax heeft een eerste bod neergelegd waarvan volgens mij de hoogte ruim 15 miljoen en bonus is. En Spurs heeft dat echt lachend naar de prullenbak verwezen. Ajax moet gewoon meer betalen. Ajax zal er zelf uitkomen met Bergwijn. Die heeft een salarisindicatie gekregen. En ja, 5-jarig contract is echt een formaliteit normaal gesproken. Dus het persoonlijk akkoord is geen probleem. Alleen dat was er de vorige keer ook niet. Spurs was het grote probleem. En ja, dan ligt het echt aan Gerry Hamstra, Klaas-Jan Huntelaar, maar vooral aan Suzanne Lenderink, de financieel directeur in de Raad van Commissarissen, hoe ver zij bereid zijn om te gaan. Is er een akkoord tussen Spurs en Ajax, dan is Steven Bergwijn een nieuwe Ajax-speler.
Hey, maar die Lenderink, hè, die is wel behoorlijk van de houtgreep, hè, Mike? Ik hoor het je vaak zeggen.
Het stond in het stuk, hè?
Ja.
Ik haak even af, want er wordt een fiets gebracht.
Serieus? Oh, hij is afgehaakt.
Hij is echt weg, denk ik. Ja. Nee, maar Suzanne Lenderink had Mark Overmars in de houtgreep. Nou, ja, die is naar Antwerp gegaan. En inmiddels heeft ze Hamstra en Huntelaar in de houtgreep. Want ja, ook bij Wijndal, ja, is zij zit zo op de centen. En in principe is dat goed, hè, voor een financieel directeur. Zij moet beoordelen wat er wel en niet kan. Maar daardoor dreigt Ajax ook naast Wijndal en naast Brobbey te grijpen. Ja, en dat zou toch wel heel vervelend zijn voor Alfred Schreuder. Erik ten Hag had Mark Overmars als directeur voetbalzaken. Die stelde en een hele grote portemonnee beschikbaar. Want er is geen trainer geweest in de geschiedenis van Ajax die zoveel heeft mogen investeren als Erik ten Hag. Overmars gaf ten Hag daarmee ook gigantisch veel rugdekking. Ja, en dat kunnen Huntelaar en Hamstra op dit moment nog niet. En ze kunnen verbazen hoor. En ze kunnen binnenkort zorgen dat Bergwijn, Brobbey en Wijndal alsnog komen. Maar ja, ze moeten op een gegeven moment wel iets gaan doen. Want Schreuder stapt in. En verdient gewoon een hele goede selectie.
Ja. Dus ja, Valentijn. Nou, ja?
Wat voor fietsen zijn dat, Valentijn?
Ja. Nee, vorige week gaat die kleinste, die gaat gewoon met zijn fiets, die al een jaar niet op slot gaat, zet hij gewoon bij een geel busstation. Ja, ligt natuurlijk fiets.
Ja.
Nou ja, dan gaan we tegenwoordig niet meer naar de politie om te vragen of ze hem even willen opzoeken. Nee, er wordt er gelijk een andere besteld. Ja, die werd nu even gebracht. Dus zodoende. Cortina. Ja.
Ik weet niet of dit verzekeringstechnisch heel handig is om te roepen dat die op slot stond.
Nou, ja, verzekeringstechnisch, verzekering betaalt toch niks meer uit, joh.
Hey, zal ik er met Opsporing NL wat aandacht aan besteden?
Ja, ik denk dat dat wel een heel goed idee is.
Hier is
Ferdy Laan in Naaldwijk.
Oké.
In Naaldwijk, vorige week vrijdag.
Ja, nou ja, heb je tips, bel dan met de politie 0800 60 70. Oké, okay, ja.
Heel opmerkelijk, de bak, die hadden ze heel netjes afgehaald en die hadden ze laten staan.
Oh.
Zo'n mand. Oh. Fietsmand.
Sluwe fietsendief, blijkbaar weer. Oké.
Okay. Maar dan ben ik wel benieuwd. Krijgt je zoon dan op zijn donder? Of,
nou, wel van mij, ja. Tuurlijk, ja? Man. Die sukkel.
Ja, maar je verdient toch genoeg? Je verdient toch genoeg? En het gaat ook niet om materiaal,
ja,
uiteindelijk.
Daar gaat het toch niet om, man. Oh. Daar gaat het toch niet om, man. Je zet toch geen fiets niet op slot? Ja, hij kon ook niet meer op slot.
Ja.
Die sleutel is
verbroken. Nee, maar dan kan je er dus niks aan doen. Geef die jongen een goede fiets of een goed slot.
Gewoon, daar ga je gewoon daar niet neerzetten. Dan rij je gewoon maar met iemand anders mee naar de busstation.
Oké. Dus daar is even met harde hand geregeerd door vader Driessen. Maar toch staat een nieuwe fiets voor de deur.
Wel een goede kop voor de podcast. Dries heeft niets met slot.
Nee, ja. Nou, dit is wel een goede, Mike. Dit is wel een goede. Maar goed, die moet ik even voorbij komen ook. Dreigen ze echt die spelers mis te lopen? Daar heb ik al vaker over bericht. Maar veel interesse. Ook, is er voor Brobbey eigenlijk ook nog interesse van andere clubs?
Ja, daar is wel veel interesse voor. Als ik het goed begrijp. En dat zou wel eens een risico kunnen zijn. Leipzig zit ook behoorlijk hoog in de boom qua vraagprijs. Dus dat is toch wel een dilemma voor Ajax. Een jongen die je zelf hebt opgeleid. Gigantisch veel kost. Ja, dat is natuurlijk niet prettig dat hij voor 0 euro wegloopt naar Leipzig. En dan voor een fors bedrag moet worden teruggekocht. Aan de andere kant, en dat heeft Valentijn volgens mij de vorige podcast ook geroepen. Of een van de vorige podcasts. Ja, kwaliteit is belangrijker dan het geld natuurlijk.
Ja.
Je zult op een gegeven moment een goede spits moeten hebben. En ik denk dat Ajax op dit moment wacht op een vertrek van Haller. Dan is het geen enkel probleem. Dan betalen ze gewoon die som voor Brobbey. En anders zullen ze heel inventief moeten zijn. Dan zullen ze een lager basisbedrag moeten bieden aan Leipzig. Hoog doorverkooppercentage.
Ja.
Dat wordt knutselen voor Huntelaar en Hamstra.
Knutselen voor H2.
Ja, die zullen iets moeten bedenken, H2.
Dat zie je wel veel, Valentijn. Al die constructies nu met de hoge doorverkooppercentages, bonussen. Of is het altijd al zo geweest? Of is dat een tendens die je nu meer ziet?
Nee, dit is altijd natuurlijk al zo geweest. Alleen, het komt nu steeds meer aan de oppervlakte. Ja, er worden steeds meer details uit die contractbesprekingen komen naar buiten. Mike die weet bijna per dag wat voor besprekingen zijn gevoerd. Mm-hmm. En wat er allemaal op tafel komt te liggen. En dat was vroeger niet. Alleen we moeten wel, ik vind wel een beetje afstand bewaren wat dat betreft. Want als je ook dat hele proces iedere dag gaat volgen. En dat doen we met die podcast natuurlijk bijna wel. Ja, het is een normaal proces. Een speler van 15 miljoen, ja, die koop je niet in een dag. En dat koop je nu ook niet in een week. En dat zijn van allerlei zaken die erbij meespelen en onderhandelingen. Ja, we worden nu natuurlijk bijna dagelijks op de hoogte gehouden van de staat van onderhandelingen. Maar tegelijkertijd, het is vandaag 3 juni.
Ja.
En de transfer deadline is 31 juli. Dus,
ik denk dat de luisteraars ook graag op de hoogte worden gehouden natuurlijk van alle ontwikkelingen en willen weten wat er bij de clubs gaat gebeuren. Maar dat is inderdaad...
Maar een... ik, Ja? Ik ben binnenkort wel aan compensatie toe. Hoe lang gaat de podcast eigenlijk nog doorgaan? Moeten we onze luisteraars dat niet een keer vertellen?
Nou, we hebben straks even compensatie, maar niet lang, denk ik. En dan komen we weer terug. Maar dat gaan we allemaal nog wel even mededelen. Want ja, eigenlijk kun je natuurlijk altijd wel door blijven gaan. Maar er zit vast wel even een compensatiemomentje in na de Nations League wedstrijden, naar ik mee. Maar laten we dat inderdaad nog een keer duidelijk vermelden. Nog even kort, jongens. Bij PSV zijn de ontwikkelingen dat Dirksen niet zomaar naar Antwerpen kan vertrekken. En dat Doan van Nistelrooy willen nog even... laten spelen in de voorbereiding. Om toch zelf te kunnen beoordelen. Valentijn, dat lijkt me niet heel raar. Want het is best een nuttige speler gebleken, toch, die Doan?
Ja, nee, dat is natuurlijk sowieso. Je kan hem er heel goed bij hebben. Alleen, ja, volgens mij is de eerste kandidaat op de rechterkant is Madueke. Dus ja, ik denk dat Doan genoegen moet nemen met een plaats op de bank. Of als invaller bij PSV. Ja, die moet natuurlijk ook een bepaalde kwaliteit hebben. En ja, daar heeft hij natuurlijk vorig jaar heeft hij best wel behoorlijk gerendeerd. Dus ik kan me voorstellen dat Van Nistelrooy die oude schoenen niet weggooit voordat hij nieuwe heeft. Dus, en misschien is hij wel zo gecharmeerd van hem. Is hij zo veelzijdig dat hij denkt van, nou, maar is er... Hallo? Ja, het is wel erg blessuregevoelig. Ik hou hem erbij, want dan weet ik tenminste wat ik heb met die dingen.
Ja, maar Van Nistelrooy is zich in ieder geval druk aan het oriënteren. Dat wordt ook allemaal vervolgd. Die Dirks, dat is trouwens wel opmerkelijk dat hij niet zomaar kan vertrekken, hè? Naar Antwerp. Naar de Nederlandse enclave.
Nee. Ja, Van Bommel die wilde hem wel graag bij hebben. Die zijn natuurlijk eigenlijk met een beetje bonje uit elkaar gegaan. Toen heeft Dirks toch weer getekend bij PSV. Daar was Van Bommel best wel verbolgen over. Alleen ja, ook Dirk zijn kinderen die moeten te eten krijgen en de hypotheek moet betaald worden. En gas, water en licht. Dus die heeft daar gewoon met zijn volle verstand een nieuw contract getekend. Ja, en nu zegt PSV, dat begrijp ik ook wel. Ja, we hebben weer geïnvesteerd in jou. Je hebt een baan hier. We vinden je belangrijk in de opleiding. We laten je niet zomaar gaan.
Ja.
Kom maar. Ja, en dan moet Antwerpen maar over de brug komen.
Ja, ze denken waarschijnlijk bij Antwerpen ook, daar zit zoveel geld. Die betalen misschien nog wel een afkoopsommetje. Her en der. Ja. Hey, en als het over...
Ik denk dat het vooral de irritatie is dat al bekend werd gemaakt door collega Erik van Hagen dat Dirks naar Antwerp zou gaan. En dat PSV zei, ja, dat kan helemaal niet, want hij heeft een doorlopend contract. Ja, en er wordt nu gesteggeld over de afkoopsom.
Ja. Misschien dat we...
Ik loop heel even weg, Pim, ik ben zo terug.
Ja, is goed. Moet je een fiets halen?
Ja, fiets halen.
Ik zie hem nu. Nou, dan kunnen wij. Kijk, weet je wat wij gewoon doen, Valentijn? We gooien nu nog even James Last erin. Omdat we toch Dessers nog even kunnen bespreken tot slot. Ja, wie zal Feyenoord dan gaan halen, denk je, in de spits?
Nou, ze hebben natuurlijk Danilo al gehaald. Maar ja, als Dessers vertrekt en onze vriend Linse die gaat naar Japan. Ja, dan zullen ze toch een spits moeten halen. En ik denk dat het wel handig is als ze gewoon een spits halen die dichtbij staat.
Ja.
Danilo, moet ik eerlijk zeggen, ja, daar heb ik niet alle vertrouwen in, volgens nog. Bij Ajax sowieso niet waargemaakt. En de tweede helft bij SC Twente ook niet.
Nee. Zou dan inderdaad, wat je al eerder noemde, Weghorst een goede optie kunnen zijn voor Feyenoord?
Nou, ja, maar alleen ik hoor nu dat Weghorst ook in de belangstelling staat van Turkse clubs. Nou, is bekend dat dat niveau misschien niet alles is, maar ja, de salariering daar, die is wel heel goed. Dus ja, ik ben benieuwd hoe dat zich gaat aflopen. Maar ik zou Weghorst dolgraag bij Feyenoord in de Eredivisie willen zien. Ja.
Ja, en ik zie ook nog het bericht binnenkomen dat Feyenoord het contract van Arne Slot wil openbreken. Nou, ja, dat zou niet meer dan logisch zijn, toch?
Ja, maar volgens mij was dat al van 2 of 3 maanden geleden. Okay. En dat was een soort... dat was een soort verplichting die Feyenoord was aangegaan. Dus ja. Is dat niet veel nieuws?
Oké, ondertussen zie ik op het afkijkscherm op de laptop dat Mike is gaan discodansen in het café zelf. Dus wij gaan rustig naar een afronding toe. Of wil je nog iets kwijt over je fijne samenwerking die je weer met Louis van Gaal hebt deze dagen?
Ja, ik heb altijd een goede samenwerking met Louis. En af en toe... Ja, je hoeft niet alles voor zoete koek te slikken. Kijk, je maakt mij gewoon niet wijs. En alle mensen die ik heb gesproken en die erover beginnen, kan hij dat ook niet wijs maken. Dat het beter is voor die spelers van het Nederlands zelf, van Jong Oranje, Bobby, Botman, dat soort gasten, om te voetballen tegen vanavond Moldavië. En van de week nog een keer uit bij Wales en thuis volgens mij tegen Gibraltar. Ja, dat beter is dan oefenen tegen België. Dat moet je niemand wijzen. Dan kan je roepen, ja, dit belang van het Nederlandse voetbal. Nou, het WK, dat is het belang. grootste belang van het Nederlandse voetbal. En daar moeten de beste spelers staan.
Oké. Hey jongens, we gaan rustig naar een
wedstrijden winnen zullen we.
Ja, precies. Zonder de jongens. Wat zei jij?
Die wedstrijden tegen Moldavië en Gibraltar, die winnen ze ook zonder Brian, Bobby en Geertruida.
Oké. Hey jongens, ik ga afronden, want jullie moeten. Valentijn moet nog met de politie escorten naar het Koning Boudewijn Stadion rijden met Pinkster. En Mike is volgens mij ook al hartstikke druk daar in Brussel.
Ik moest even de parkeermeter bijvullen, want we hebben één parkeerkaart. Je mag één keer raden wie die heeft.
Valentijn Driessen.
Goed begonnen,
met het over de matrotron.
Ja, de man met
Uitstekend geregeld weer, heren. Tot de volgende.